Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 25, het derde vers, denk aan het vaderlijk meedogen, en het vijfde vers, loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. 25, het derde en het vijfde vers. Wij lezen vanavond het woord des Heren uit de psalmen. We lezen de 32e. En na het lezen van de schrift zingen wij uit de 86e psalm. Het 8e vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. Psalm 86, het 8e vers. Nadat we gelezen hebben, psalm 32... Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullende ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdrochten. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, terwijl ik geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op de Heere vertrouwt, die zal de goedertierenheid omringen. Verblijdt u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, al gij oprechten van hart. Gemeente, wij slaan vanavond onze Heidelbergse catechismus weer op. En nog een keer in de 51ste zondag. Zondag 51 van onze catechismus. Welke is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons arme zondaren al onze misdaden En ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen, gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Laten wij eerst het aangezicht des Heren zoeken om hem om zijn zegen te bidden. Heren, wij willen ook in dit avonduur nog weer naar uw woord gaan luisteren. En dat kan, dat mag, want u vergunt ons dat. U geeft ons immers uw woord. Het is aan uw zorg te danken, Heren, dat we dat woord hebben gekregen. Dat uw gedachten op schrift zijn gesteld. Dat de Heilige Geest mensen verlicht en geïnspireerd heeft om de woorden Gods door te geven, ook aan de komende generaties. En dat we zo, dankzij die bewarende zorg die over uw eigen woord gegaan is, ook nu nog dat woord van u mogen bezitten en dat we het mogen beluisteren, doordat het in ons midden verkondigd mag worden. Heren, wat spreekt dat alleen al van uw liefderijke zorg, van uw gewilligheid om zondaren zalig te maken. Als het uw bedoeling niet was, Heren, om mensen uit de dood, de geestelijke dood te verlossen en hen het leven te schenken. Als het uw bedoeling nooit geweest was om mensen aan Satans macht te ontrukken en ze tot onderdanen van in uw koninkrijk te maken. Als het uw bedoeling niet geweest was, Heren, om het verlorene te redden, dan had u ook zoveel zorg niet behoeven te besteden aan het tot stand komen en aan het bewaard blijven van uw getuigenis. Maar u hebt er wel zorg aan besteed en u doet dat op de dag van vandaag toe. Heren, u hebt uw woord gegeven en het ons gelaten. En we mogen erbij zeggen, als het onfeilbare, als het betrouwbare woord, is het in onze handen gelegd. U hebt ervoor gezorgd, Heren, dat we niet onkundig bleven, maar dat de weg der zaligheid ons bekend mag worden gemaakt. En dat alles laat ons toch duidelijk zien, dat u het behoud van zondaren, ook ons behoud, nog wilt zoeken. O God, geef dat we daar eens van onder de indruk mogen zijn. Dat we er eens enig besef van mogen hebben. Dat alleen het feit al dat de Bijbel in onze handen ligt. Dat we de Bijbel voor ons op de preekstoel en in de kerkbank mogen hebben. Dat dat enkele feit al zo duidelijk spreekt van uw wil, van uw genade wil om zondaren tot de zaligheid te leiden. Heren, laat dat echt eens indruk maken. En laten we eens onder de indruk blijven ook. Ook als wij in dit avonduur naar de verkondiging van uw woord mogen gaan luisteren. Als we onderwijs ontvangen ten aanzien van die dingen die zo nodig zijn om gekend te worden, zullen we waarlijk vrede hebben bij u en verzoend zijn met u. Heren, geef ons uw geest. En laat uw geest ons leiden in al de waarheid. En laat het ons een zaak van vreugde en van verwondering mogen zijn, dat we nog in uw huis mogen verkeren en de woorden des levens nog mogen beluisteren. Heren, we moeten het u belijden, van nature is dat er niet. Dan zijn we wel kerkgangers, althans, we zijn bij de dingen opgevoed. En we zijn van onze jeugd af aan, dat zal dan van de meesten van ons wel gezegd kunnen worden, gewend om zondags naar de kerk te gaan. Maar dat betekent nog lang niet dat er plaats voor uw woord bij ons is. U weet het ook, Heren, wie het zijn in ons midden, bij wie het alleen maar gewoonte is. Een sleur, een gebruik van oude tijden af al. U weet het, Heren, wie het zijn, bij wie dat woord, uw eigen woord, nog nooit ingang gevonden heeft in het hart. En bij wie dat woord nog nooit een kracht tot zaligheid geworden is. Zoudt u dat vanavond eens willen veranderen, Heere? Zoudt u gesloten harten eens willen ontsluiten? Zoudt u dove oren eens horend willen maken? En zoudt u mensenkinderen nog eens willen doen verstaan wat tot onze vrede dient? En datgene wat ons tot vrede strekt, dat kunnen we toch alleen horen als onze oren openstaan voor uw goddelijk getuigenis. O Heere, wij bidden u, werk dan in ons midden en geef ons die zondagszegen die gij in uw gunst aan armen en ellendigen wilt toebedelen. Dat we horen mogen, Heere, niet alleen met het oor, maar ook met het hart, dat gij genadig zijt, barmhartig, groot van goedertierenheid, gaarne vergevende, de zonde van uw overblijfsel voorbijgaande, en dat gij zo uw volk met u verzoent door het offer van de Heere Jezus Christus. Heere, over deze dingen gaat het immers weer. En dat zijn zaken die voor velen van ons wel erg hoog liggen. Ook voor hen die toch in oprechtheid uw naam leerden vrezen. En die hun heil bij u hebben leren zoeken. En bij wie toch wel wat veranderd is in het leven. En die toch wel lust gekregen hebben om de Heere te dienen en lief te hebben. Maar dan nog de wetenschap. Mijn zonden zijn mij vergeven. De wetenschap. Dat we geborgen zijn achter het bloed van de Heere Jezus. De kennis van Hem die de borg van zijn volk is. En die het offer gebracht heeft. En die zijn leven heeft afgelegd. Heere, dat zijn grote dingen. Maar daarin wilt u toch onderwijs geven. Ook door middel van de prediking. Geef dat er plaats voor mag zijn. Dat er honger in het hart mag zijn om deze dingen te mogen leren kennen. En om dat te mogen weten, dat gij het met uw eigen mond tot ons in onze schuld en ellendigheid zegt. Uw zonden zijn u vergeven. Heere, maak dat een begeerlijk goed. Geef dat onze harten daarnaar mogen uitgaan. Dat we niet rusten voordat we het weten, dat dat door u bewerkt en geschonken is. Heere, zegen de prediking van uw woord dan. En mogen wij een goed en een gezegend uur uit uw hand ontvangen. Dat is veel meer dan wij verdiend hebben, Heere. Als wij zien op wat we zijn, op wat ons leven is, dan kunnen we er niet op rekenen dat u ons dit zou willen schenken. Maar schenk het ons toch uit genade. En wilt u ons niet aanzien in onszelf, maar ons aanschouwen in de Heere Jezus Christus. Geef ons zo alles wat nodig is, Heere, opdat ook in ons samen zijn van deze avond u verheerlijkt zult mogen worden. Wij vragen u om uw zegen over de verkondiging van uw woord overal. Op deze dag en wanneer dan ook. In ons land en daarbuiten. Overal waar gij een gemeente vergadert. Maar ook overal waar uw woord voor de eerste keer gebracht wordt. Overal waar het evangelie mag worden uitgedragen. In welke vorm en op welke wijze dan ook. Het zij in de prediking of in het pastoraat. Of in het onderwijs, of in de gesprekken thuis, of in het evangelisatiewerk, of in het zendingswerk, in het bijbelvertaalwerk. Hoe dan ook en waar dan ook, Heere, laat het zaad in een wel toebereide aarde mogen vallen en wilt u voor de wasdom zorgen. Sterk gij hen die gij geroepen hebt, die gij ook uitgezonden hebt. Die ge een taak gegeven hebt om te arbeiden in het woord en in de leer. Zegen gij alle die gij met een opdracht verrijkt hebt. Om anderen te onderwijzen. Ook in de dingen van uw woord en dienst en rijk. En wilt u geven, Heere, dat we maar getrouw bevonden mogen worden in het verrichten van die taak. Wilt u al uw volk bekwamen, Heere, om licht te verspreiden in de duisternis om ons heen. Om een licht op een kandelaar en een stad op een berg te zijn. Opdat er een goed gerucht van u, o Heere Jezus Christus, verspreid mag worden door allen die uw naam ootmoedig vrezen. Zegen gij allen die het moeilijk hebben. Heere, en wat kunnen er situaties en omstandigheden in ons leven zijn waardoor we het inderdaad moeilijk hebben. Waardoor we ervaren dat het leven moeite met zich meebrengt. We leven buiten het paradijs immers. We leven op een aarde die vervloekt is. We leven in een wereld waar Satan de overste geworden is. En dat brengt gevolgen met zich mee. Onze eigen zonde en de machten en de invloeden van het kwaad. De listen van de vorst der duisternis, Heere, wat kan er daardoor al een leed in ons leven komen? En dan denken we nog niet eens aan de dood. Maar die komt ook. En die doet ook zijn werk. En die laat ook plaatsen ledig achter. En die neemt mensen hun geliefden af. En die laat met verdriet en met een hart vol smart en rouw achter. O Heere, als we in wat voor nood en verdriet en zorg en moeite ons bevinden, mag dan het oog op u de Heere gericht zijn. En mogen wij bij u schuilen, Heere, met alles wat er aan wederwaardigheden, aan smart en zorg en moeite zijn kan. Wilt gij dan een helper wezen, een schuilplaats waar ons hart steeds toevlucht vindt in smart. Heere, wij bidden van u dat u troosten wilt waar troost zo nodig is. Dat u sterken wilt waar de kracht ontbreekt. Dat u alles wilt schenken door uw eigen komst, door uw eigen woord, doordat gij tot het hart spreekt. Zegen allen die over ons gesteld zijn, die gij ons doet regeren, ons koninklijk huis, onze koningin en de haren. En allen die gij geroepen hebt, Heere, om aan ons volksleven leiding te geven. En niet alleen hier, in ons eigen land en over ons eigen volk. Maar zegen gij allen die verantwoordelijkheid kregen op regeringsposten. Mag toch dat woord van u heerschappij hebben, of opnieuw krijgen en behouden. En laat door dat woord van u ook ons volk geregeerd mogen worden. Zegen gij alles wat op uw zegen wacht. En verzoen onze zonden. En hoor ons nog om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 6e psalm, het 2e, het 4e en het 9e vers. Psalm 6. Vers 2, vergeef mij al mijn zonden. Vers 4, keer eindelijk Heer toch weder. En vers 9, de Heer wilde op mijn kermen. we hebben dus vanavond weer de 51ste zondag, de vijfde bede van het Onze Vader voor ons. Dat is niet de eerste keer. De eerste keer dat wij met elkaar deze zondag openden en naar het onderwijs van de Heer, het gebedsonderwijs van de Heer Jezus luisterden in deze vijfde bede, werd onze aandacht gevraagd voor de vraag: waarom moeten wij deze bede eigenlijk bidden? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Waarom moeten mensen om vergeving vragen? Wat zit daarachter? Onze catechismus geeft in dit antwoord, in antwoord 126, antwoord op die vraag. Waarom moeten wij om vergeving bidden? Wat zijn wij voor mensen? Arme zondaren. Daar ligt het allemaal in opgesloten. Daar ligt het in verklaard. Omdat we arme zondaren zijn. Daarom moeten wij bidden: vergeef ons onze schulden. We hebben vervolgens de vraag onder aandacht gezien: wat is de vergeving van zonden? En dan geeft onze catechismus hier in zondag 51 dit antwoord op: dat de Heere ons al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt om des bloeds van Christus wil niet zal willen toerekenen. De Bijbel gebruikt er ook andere uitdrukkingen voor, zoals bedekken en wegnemen en achter de rug werpen of uitdelgen. Maar dat wijst allemaal op datzelfde, dat geweldige goddelijke werk dat de Heere de zonde van de zondaar wegneemt, wegdoet, ter wille van het offer van het bloed van de Heere Jezus Christus. God rekent de zonde dan niet meer toe, maar hij rekent de zondaar rechtvaardig als hij hem aanziet in zijn zoon en als die zondaar mag schuilen achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat is vergeving van zonde. En wat hebben wij, arme zondaren, dat dringend nodig? Want zonder die vergeving dragen we zelf onze zonden. Zonder die vergeving zullen we zelf onze schuld moeten betalen. En waar moeten we dat mee doen? Zonder die vergeving dragen we zelf onze ongerechtigheden. En als we zo voor de rechter moeten verschijnen, wat hebben wij dus de vergeving van zonde dringend nodig? We luisteren vanavond opnieuw naar het onderwijs van onze catechismus over de vergeving van zonde, zoals de Heere zijn kerk daarom heeft leren bidden. En we kijken nu vanavond naar dit gedeelte van ons leerboek vanuit het aspect van: hoe krijgt een mens nu aan die vergeving van zonden deel? Het is nodig. We hebben gezien wat die vergeving is. Maar hoe krijgen we er nu deel aan? Dat is een belangrijke vraag. Ik hoop dat dat ook in uw leven een belangrijke vraag is. Dat is net zo'n soort vraag als: mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dat moet toch een keer de levensvraag worden bij ons. De vraag waar onze ziel mee bezig is. En het antwoord op die vraag is belangrijker dan vele, vele andere antwoorden in ons leven. Is dat zo bij u? Zit u daar ook mee om vanuit het woord, door het onderwijs van Gods geest, te mogen weten hoe wij vergeving van zonden kunnen ontvangen. En maak het dan nog maar persoonlijker en laat ieder het dan bij zichzelf zo zeggen. Hoe krijg ik vergeving van zonden? Hoe krijg ik een genade God? Hoe word ik van mijn zonde en ongerechtigheid verlost? Wel, laten we vanuit het woord van God proberen te ontdekken hoe de Heere over die vraag spreekt en welk antwoord Hij daarop geeft. En dan is het eerste wat natuurlijk onze aandacht even moet hebben, en dat is alleen maar een herhaling van wat ik al eens eerder gezegd heb. Het moet bij God vandaan komen. Dat staat duidelijk vast. God alleen kan de zonden vergeven. Daar hadden de Joden wel gelijk in. Toen de Heer Jezus een keer die geraakte zou gaan genezen. Maar voordat hij hem ging genezen, sprak hij hem van schuld en zonde vrij. U weet wel, die man die op dat bedje door het dak naar beneden gelaten werd door zijn vrienden. En toen hij voor de voeten van Jezus neergelaten was, toen zei de Heer Jezus niet tegen hem: sta op en wandel, neem uw beddeken op en wandel. Nee, dat zei hij later wel. Maar eerst zei hij: zoon, uw zonden zijn u vergeven. En toen ging er onder de schare die daarbij aanwezig was een gemurmel op. En ze zeiden, en daar hadden ze wel gelijk in: wie kan de zonde vergeven dan alleen God? Hun probleem was dat zij de Heer Jezus nog niet als de Zoon van God kenden of wilden kennen. Maar ze hadden gelijk toen ze zeiden: alleen God kan toch zonden vergeven? Dat is ook zo. Maar omdat Jezus de Zoon van God is, kan Hij en mag Hij het ook. En Hij bewijst dat als Hij daarna tegen die geraakte zegt: neem uw beddeken op en wandel. Dan laat Hij zien dat Hij macht heeft, goddelijke macht heeft, om niet alleen lichamelijke kwalen te genezen, maar ook de kwaal van de ziel te helen. Maar het is waar, God alleen kan vergeving schenken. Trouwens, u en ik hebben er ook alleen wat aan als de Heere ons de zonden kwijtscheldt. Als we onszelf al vrij spreken of als een ander ons al vrij spreekt, daar hebben wij geen waarde aan toe te kennen. Want dat is nog maar de vraag of dat inderdaad ook overeenkomt met wat de Heere van ons zegt. En dat laatste, dat is alleen van gewicht. Want wij moeten in het gericht komen. En als we in het gericht komen, dan kunnen wij tegen de Heere niet zeggen: Heere, ik heb mezelf vergeving gegeven. En dan kunnen we evenmin zeggen: de mensen hebben het me vergeven. Maar dan moet het van de mond en van de lippen van de Heere gehoord worden en gehoord zijn: ik heb u vergeving geschonken. Dus het moet bij God vandaan komen. En van die kant benadert de catechismus het ook. Dat de Heere ons die zonden, die misdaden en die boosheid die ons altijd aanhangt, niet zal willen toerekenen. Zo ligt het van Gods kant. Hoe krijgt de mens vergeving? Nou, van God uit bezien, doordat de Heere het hem niet meer toerekent wat hij misdreven heeft. Doordat de Heere het van hem wegneemt. Doordat de Heere hem daarvan ontslaat. Doordat de Heere hem de gerechtigheid van Christus schenkt en toerekent. Maar er is natuurlijk een andere kant. Zo mag het dan van Gods kant uit bezien zijn. Maar hoe is het dan van 's mensen kant uit bezien? Hoe is de ziel daaronder? En wat zijn de werkzaamheden van de zondaar in deze zaken? We kunnen het Bijbelse antwoord reduceren tot twee aspecten. Als het gaat om de vraag hoe krijgt de mens deel aan de vergeving van zonden, dan is het antwoord van de Bijbel daar dit op: hij krijgt deel aan de vergeving van zonde in de weg van bekering en geloof. Dat is niet zo ingewikkeld als formule. Dat kunnen we heel gemakkelijk onthouden. Hoe krijgen we deel aan de vergeving van zonde? In de weg van bekering en geloof. Ik wil het u aantonen uit de schrift dat het in de weg van bekering gaat. Dat vinden wij in het 24e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Waar de Heer Jezus in de kring van zijn discipelen verschijnt na zijn opstanding. Hij geeft hen dan opdrachten voor hun toekomstig werk en dan neemt hij afscheid van hen. En als hij een opdracht geeft voor hun toekomstig werk als dienaars van het evangelie, dan zegt hij dat in zijn naam, we lezen vers 47 van Lucas 24, dat in zijn naam gepredikt moet worden bekering en vergeving der zonden. U ziet het, de Heere koppelt ze aan elkaar, vergeving van zonden, gekoppeld aan de bekering. Want in die weg wordt die weldaad ontvangen. Bekering is de weg, vergeving is de weldaad. Dat het in de weg van het geloof gaat, vinden wij in het 10e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Daar lezen wij, als Petrus in het huis van Cornelius het evangelie verkondigt, dat hij dan deze woorden spreekt, en het is opvallend dat juist als hij deze woorden spreekt, de Heilige Geest op die daar verzamelde mensen valt, en dat ook zij door die geest tot geloof gebracht worden. Petrus zegt deze woorden: deze, dat is Christus, geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Dus daar wordt de weg tot de vergeving van zonden aangewezen als het geloven in Christus. Dat is de weg. En de weldaad die in deze weg ontvangen en genoten wordt, dat is de vergeving der zonden. Nou, brengt u ze bij elkaar. Hoe ontvangt de mens vergeving der zonden? Welke weg moeten we dan gaan? De weg van bekering, Lucas 24, vers 47. De weg van geloof, Handelingen 10, vers 43. Begrijpt u waarom de prediking, zoals de Dordtse leerregels ons zeggen, dan ook altijd moet gebracht worden met bevel van bekering en geloof? Begrijpt u waarom de apostel Paulus dat zo gedaan heeft? Hij heeft het zo gedaan, hij zegt het zelf. Als hij afscheid neemt van de ouderlingen in Efeze, hij is op reis naar Jeruzalem, heeft die ouderlingen bij zich ontboden. Hij is niet naar Efeze gereisd, want dat zou hem te veel tijd kosten. Maar hij heeft gevraagd of de kerkenraad van Efeze bij hem op bezoek wil komen in Mileten. En als hij hen dan bij zich heeft, dan vertelt hij hoe zijn werk geweest is in de tijd dat hij in Efeze arbeidde. En dat hij daar betuigd heeft, Handelingen 20 vers 21, bij de Joden en Grieken. Wat? Wat heeft hij ze betuigd? Wat heeft hij ze steeds weer voorgehouden? Wat heeft hij hen als de plicht van het evangelie op het hart gebonden? De bekering tot God en het geloof in onze Heere Jezus Christus. Die twee. En altijd weer als de apostel het woord verkondigde, waar dat woord dan ook over sprak, dan kwam in zijn bediening dat woord altijd weer met de betuiging dat bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus van onmisbare en geweldige betekenis zijn. Langs die weg en langs die weg alleen immers ontvangt de mens, de zondaar, de weldaden van het verbond, onder andere ook de vergeving van zonden. Dat is de enige weg. Deze twee zijn nodig in ons leven. Jawel, deze twee. U moet niet zeggen, de een komt tot vergeving van zonde en de kennis daarvan langs de weg van de bekering, en de ander die beleeft dat meer langs de weg van het geloof. Dat is uit elkaar halen wat God samengevoegd heeft. En ook in dat opzicht geldt, wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Nee, nee, er is geen bekering zonder geloof. En er is ook geen waarachtig geloof zonder waarachtige bekering. De Heere heeft ze verweven, nauw verbonden met elkaar. En in de beleving, in de waarachtige beleving van Gods genade, komen ze ook beiden terug. Er is niet een mens die in de weg van bekering er gekomen is, alleen zonder geloof. En er zijn ook geen mensen, al lijkt het misschien wel eens zo, die in de weg van het geloof, alleen het geloof, tot de kennis van God en van zijn genade gekomen zijn. Zonder bekering. Ik zei, dat lijkt wel eens een keer zo, want je kunt wel eens mensen ontmoeten die o zo gelovig zijn en o zo gelovig praten. Althans, die indruk wekken ze. Maar van waarachtige bekering is in hun woorden en in hun leven niets te merken. Nou, dat is geen echt geloof. Het gaat samen. Bekering en geloof. Laten we zien, om duidelijk te weten wat dat is en langs welke weg we dus vergeving van zonde ontvangen. Wat is dan bekering en wat is dan geloof? Ja, dat zijn alweer twee terreinen die op zichzelf genomen ruimte geven voor heel wat uren prediking. Als we vanuit de schrift moeten gaan benaderen wat bekering is en daarna ook nog een keer wat geloof is. Gemeente, als we dat uitputtend willen doen, dan komen we vanavond zeker niet klaar. Dus u begrijpt, ik duid het maar kort aan. Maar een paar wezenlijke dingen hoop ik. Wat is bekering? En hoe krijgt de mens in de weg der bekering vergeving van zonde? Laat ik het in drieën mogen laten uiteenvallen. Drie elementen die in de bekering zitten. Verbrokenheid, schuldbelijdenis en omkeer. Verbrokenheid. Kent u de gelijkenis van de tollenaar, fariseer en de tollenaar? Wat doet in die gelijkenis die tollenaar? Behalve dat hij zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Maar wat doet hij? Welk gebaar? Daar zien we hem maken als de Heer Jezus ons die man voor ogen stelt. Hij slaat op zijn borst. Waarom doet hij dat? Is dat zomaar een uiterlijk rouwgebaar? Dat kan het natuurlijk zijn. Alle dingen kunnen uitwendig worden en alleen maar uiterlijk zijn. Maar dat is het bij deze man niet. In dat gebaar waarmee hij zich op de borst slaat, vertolkt hij de verbrokenheid van zijn hart. En hij laat het in dat gebaar eigenlijk aan de Heere zien. Hier zit mijn kwaal, Heere. Hier binnen in mijn borst, in mijn hart, dat verkeerd is, dat van u niet weten wil. En vanuit het werk van Gods geest in zijn binnenste is dat hart gescheurd en gebroken. En daarom staat hij ook als een gebroken mens achter in de tempel. Wat lezen wij als we Jeremia 31 iets horen over de bekering van Efraïm? Dan horen we Efraïm zeggen, als ik berouw gehad heb, heb ik mezelf op de heup geklopt. Natuurlijk ook alweer een uiterlijk gebaar zijn, zoals er onder Israël bij de klaagvrouwen in het rouwhuis, in het sterfhuis, allerlei klaagzangen gezongen werden en ze de haren lieten hangen. Dat kan allemaal uiterlijk zijn, zonder dat het hart erin zit. Maar als Efraïm tot bekering komt en als hij zich op de heup klopt, dan is dat een gebaar waarin zijn ellendigheid en zijn beleving van zijn machteloosheid en van zijn verlorenheid en van zijn hulpeloosheid tot uitdrukking gebracht wordt. Zoals wij misschien in een moment van hulpeloosheid de handen voor de ogen slaan en niet meer weten wat we doen moeten. Er zit een element van verbrokenheid in. Ja, nogmaals, dat kan aan de buitenkant blijven zitten. Zoals bij Achab, die ook rouwkleren aandeed, die een zak om zijn lendenen gordde. En die ging vasten, en zoals er wel meer van die dingen zijn. Maar het gaat hier, en bij de waarachtige bekering is dat het element. Het gaat om de verbrokenheid des harten. Waarom is een mens dan Zo verbroken, zo verdrietig, zo innerlijk helemaal van streek, zo gescheurd. Is dat vanwege het feit dat hij zich door zijn zonde zo in de ellende gestort heeft? Is dat vanwege het feit dat wat hij gedaan heeft, wat hij misdreven heeft, zulke erbarmelijke en nare gevolgen heeft? Oh ja, in de beleving van de smart zullen de gevolgen van de zonde ook wel meetellen. Maar als de tollenaar zich op de borst slaat en als Efraïm zich op de heup klopt, en als ze beide ervaren wat het is om een verbroken hart en een verslagen geest te hebben, dan is dat niet alleen omdat de zonde zulke ruïneuze, zulke schadelijke, zulke verdrietige gevolgen heeft, maar dan is dat omdat de zonde, hun zonden, zo God onterend zijn geweest. Dan komen er indrukken in de ziel van het onwaardig zijn. Onwaardig zelfs om je ogen op te heffen naar de hemel, die tollenaar durfde dat ook niet. Onwaardig zijn om een plaats in Gods huis op te zoeken en in te nemen. Hij durfde het amper, hij stond van ver. Want je hebt tegen God gezondigd. En wie is God nou voor je geweest? Heeft God je ooit kwaad gedaan? Heeft God je ooit tekort gedaan? Heeft God je ooit iets in de weg gelegd? God is altijd een goeddoend God. Een barmhartig God. We kunnen hem niet altijd begrijpen, dat is wat anders. En we kunnen hem nog minder narekenen, dat is ook zo. Maar God is een barmhartig en een genadig God. We zongen ervan in de 86ste psalm. Eindeloos goed. En nu heb je tegen die God, die je van je kindse dagen aan gedragen en gespaard en geleid en onderhouden heeft, gezondigd. Tegen die God, die je in je jeugd al zijn woord gegeven heeft. Tegen die God, die je een vader en een moeder gegeven heeft, die van het moment van je geboorte en misschien al wel eerder voor je gingen bidden. Tegen die God die het gegeven heeft dat je onderwezen mocht worden in zijn woord en in zijn getuigenis. Die God die mest om je levensboom gelegd heeft. Die God die je nagewandeld heeft. Die je van een ziekbed opgericht heeft. Die je misschien uit de rand van de dood heeft teruggehaald. Die God die je gedragen en verzorgd heeft. Die God, tegen hem heb je gezondigd. Niet één keer, niet twee keer, maar dagelijks en je leven lang. En als een mens daar wat gaat van gaat ontdekken, als Gods geest hem dat in herinnering gaat roepen, dat hij zo'n arme zondaar is, dan gaat de mens zichzelf beschuldigen en dan komt er de beleving van die verbrokenheid. En dat loopt dan vanzelfsprekend uit op dat tweede wat ik zo pas noemde, de belijdenis. U ziet dat alweer in de gelijkenis van de tollenaar. De man staat daar van verre, slaat zich op de borst, durft niet omhoog te zien. Maar als hij zijn mond open doet, wat horen we hem dan zeggen? Dan horen we hem schuld belijden. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ja, zover moet het komen. Dat wat er nou door Gods geest zo opgerakeld is in je binnenste, wat niet meer verborgen kan blijven, waar je onrustig bij geworden bent, wat je ontdekt hebt, waar je het vuil, het kwaad, de ongerechtigheid in herkend hebt, dat je dat gaat bekennen. Zullen we ooit de bedekking van onze zonden ontvangen, dan moeten wij zelf eerst tot het ontdekken, tot het blootleggen van onze zonden overgaan, gemeente. Zal de Heere toedekken, dan moeten wij belijden. We zagen dat in de 32e psalm. Er was een tijd dat David dat niet deed. Belijdenis van zijn zonde voor de Heere afleggen. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden. Die periode was er dus in zijn leven. En David heeft het geprobeerd vol te houden. Tegen het ontdekkende en overtuigende werk van Gods geest in. Want de geest twistte met hem. En de geest deed hem geen rust en geen vrede vinden. De geest zocht hem op zijn plaats te krijgen. Maar David wilde niet. Want hij wilde voor God en voor mensen niet belijden wat hij misdreven had. Hij wilde zichzelf handhaven. Hij wilde stand ophouden. Maar het werd hem zwaar, het werd hem moeilijk. Oh, wat heeft David in dat jaar van de toedekking van zijn zonde een verschrikkelijk moeilijke tijd meegemaakt. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. En mijn sap veranderde in zomerdroogte. Hij stikte er bijna in. Het was als een koord om zijn hals, waardoor hij dichtgeknepen werd. En toch, o dwaze mens, toch weigerde hij te bukken en te buigen, totdat God zijn dienstknecht stuurt. Totdat de Heere Nathan laat zeggen, en dan breekt het ook open. Gij zijt die man. Want de Heere is gewillig, dat zat erachter, toen Gods hand op hem drukte, toen de Heere hem in de benauwdheid drukte, toen de Heere hem een open geweten gaf, toen de Heere hem die verschrikkelijke periode deed doormaken, toen zat dat erachter dat de Heere gewillig was om David te vergeven, maar in de rechte weg. Alleen in de rechte weg. Alleen in de weg waarin David als een arme smekeling aan de troon der genade terechtkomt. Niet als een godsdienstig mens die zijn plichten blijft betrachten en die daar te genoeg aan denkt te hebben. En die op die manier God probeert te behagen en zichzelf wat probeert wijs te maken. Maar in de weg waarin een mens als een arme en ellendige voor God terechtkomt met de beden, met de belijdenis. O God, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Daar wilde de Heere David brengen. En toen David niet wilde, wilde de Heere toch. En toen David het volhield, toen heeft de Heere ook volgehouden. Gelukkig, als hij zijn oog op iemand gevestigd heeft. En als hij het plan heeft om zo iemand te brengen op het zondaarsbankje, achter in zijn huis, waar hij amper durft komen en waar hij niet op durft kijken. Als God van plan is om iemand daar in de schuld te doen bukken en buigen, oh, dan kan er heel wat verzet komen. En dan kan Satan en dan kan het boze verdorven hart daar lang tegenin strijden en twisten. Maar God wint het. En er komt op een gegeven ogenblik een uitgestoken vinger. En er komt op een gegeven ogenblik een woord dat doel treft. En die pijl die zozeer verwondt dat het bijna dodelijk is, die treft het doel. En de mens valt voor God. En dan geeft hij zijn verzet op. En dan wordt hij door die geest eerlijk gemaakt. En dan gaat David zijn zonde ontdekken. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad, nee, toen niet meer. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gaat het zo niet bij allen die de Heere vrezen? Werkt de Heere daar niet naartoe? Bij David duurde dat lang vanwege zijn verzet. Bij de moordenaar aan het kruis ging het veel vlugger. De man had ook nauwelijks tijd van leven meer. Maar daar hoor je hetzelfde. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we verdiend hebben. Hij aanvaardt zelfs de doodstraf. Als iets wat hij verdiend heeft. Als het geweten ontwaakt is. En als Gods geest aan het werk is, dan is de doodstraf voor een moordenaar niet te zwaar. Dat heeft hij verdiend, zegt die man zelf. In zijn geweten is hij ervan overtuigd. En zo is het met allen die ons dus in de schrift worden voorgesteld. Zo is het met allen die ons in het evangelie worden getekend. En zo is het ook de beleving, schuldbelijdenis, als onderdeel van de waarachtige bekering des mensen. Natuurlijk de oprechte schuldbelijdenis. Het is waar, je moet dat er iedere keer weer bij zeggen. Want de duivel heeft alles nagebootst. De aap van God, zoals Luther hem eens genoemd heeft. Het doet niet anders dan God naapen. En hij stelt mensen tevreden met een schijnbekering. En met een lippenbelijdenis. En zo hoor je Saul ook een keer schuld belijden, maar zonder de verbrokenheid des harten. En zo hoor je Judas ook schuld belijden. Ik heb verraden het onschuldig bloed, maar zonder dat hij waarachtig tot de Heere vlucht. En zo zegt Kain, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Hij had echt wel indrukken van zijn misdaad, maar hij was er niet onder verbroken en vertederd. En hij vluchtte wel voor de straf, maar niet bij de zonde vandaan. Er was geen innerlijke verbrokenheid en smart over de zonde. Maar zo hoort het dan en zo doet de Heer het in het leven van hen bij wie hij zelf aan het werk gegaan is wel. Hij brengt ze tot oprechte schuldbelijdenis. En dan worden ze in die schuldbelijdenis ook eerlijk. Dan kun je ook niet meer volstaan met, als je zo persoonlijk voor God komt met een algemene erkentenis, Heere, ik heb gezondigd. Dan gaat de mens ook zeggen, want God laat het hem door zijn geest toch zien waarin hij gezondigd heeft. En dan wordt het in de schuldbelijdenis ook eerlijk gezegd, Heere, dit en dat en dat en dat kan voor u niet bestaan. En dan worden de zonden genoemd. En dan wordt het in eerlijkheid voor de Heere beleden. Heere, dat was in strijd met uw heilig gebod. En dat was in strijd met uw heilig gebod. De schuldbelijdenis, of hij nu gaat over de zonde die we bedreven hebben, of over de zonde die we nagelaten hebben, als die komt uit een eerlijk gemaakt gemoed, dan wordt het een schuldbelijdenis van de concrete zonden die God ons door zijn geest als zonden heeft laten zien. En langs die weg gaat de Heere de vergeving straks schenken. Maar er is nog een element in de bekering. Ik noemde de verbrokenheid, ik noemde de belijdenis, ook de omkeer. Of je kan zeggen de afkeer, afkeer van de zonde. Want de oprechte bekering, dat is niet alleen maar schuld belijden en dan in dezelfde zonden verder gaan. Maar dat is de zonde belijden en er in de kracht van Gods geest ook mee breken. En ertegen strijden, de zonde beginnen te haten, de zonde beginnen te mijden en de zonde vlieden. Denk aan de verloren zoon, daar hebt u een illustratie uit de mond van de Heer Jezus van de waarachtige bekering. Die verloren zoon die gaat ook schuld belijden, hoe doet hij dat? Schrijft hij een brief aan zijn vader terwijl hij in het hoerenhuis zit? Schrijft hij een brief aan zijn vader en blijft hij daar waar hij zit, in de dienst van de zonden? Nee, hij heeft alles verlaten. Hij is teruggekeerd. Hij heeft dat leven der zonde de rug toegekeerd. En hij komt als een terugkerend, als een wederkerend boeteling bij zijn vader tegen wie hij gezondigd heeft. Daar ligt dan tegelijkertijd ook het onderscheid tussen de mondbelijder en de waarachtige belijder. Tussen iemand die het oprecht, doordat de geest hem zo gemaakt heeft, meent. En iemand die het alleen maar onder druk van bepaalde omstandigheden gaat erkennen dat hij gezondigd heeft. Maar als een mens waarlijk tot God bekeerd wordt, dan wordt hij een gebroken mens, dan wordt hij een boeteling aan de troon der genade, maar dan gaat hij ook van harte begeren tegen al de zonden die hij ontdekt in zijn leven te strijden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dan kan hij niet aan de zonde vasthouden. En wat er dan ook maar in zijn leven zou zijn waardoor de Heere en de gemeenschap met de Heere verbroken wordt, dat betreurt hij. Daar kan hij geen vrede mee hebben. En tot zijn smart en droefheid doet hij inderdaad ontdekkingen. Dat er nog zoveel zonden in hem overgebleven zijn. Maar hij mag door genade zeggen dat ze tegen zijn wil in hem overgebleven zijn. Want er is een brug opgehaald. En er is een keer in zijn leven gekomen. En er is vrees gekomen om de gunst van God weer kwijt te raken. En er is bangheid, angst om de zonde te doen. Waar dat vandaan komt, wat hij bang is, dat hij bang is voor de zonde, is dat een slaafse vrees? Nee. Want weet u wat God doet? En wat er bij David gebeurde? En anders kon het ook niet, want als een mens dan zo onder de drukkende en de knellende hand van de Heere geleefd heeft, en als zijn sap veranderd is in zomerdroogte, en als dan de profeet Nathan ook nog een keer komt met dat goddelijk vonnis, gij zijt die man, en als David dan in zijn geweten moet toestemmen dat de Heere recht zou zijn als hij hem vanwege die zonde, maar ook vanwege alle andere zonden voor eeuwig zou wegdoen, dan bezwijkt zo iemand niet in radeloosheid en in wanhoop, want tegelijkertijd met dat ontdekkende werk van Gods geest, tegelijkertijd als dat zwaard in de ziel gezet wordt, drupt de Heere zijn liefde in dat hart. En daarom gaat zo iemand, zij het, dat hij dat met de koorden van de veroordeling om zijn hals doet, toch naar die God tegen wie hij gezondigd heeft. Waarom? Omdat de Heere hem naar zich toe trekt. Waarom grijpt David niet naar de strop? Waarom maakt David in wanhoop geen einde aan zichzelf? Maar waarom vinden we hem op zijn knieën, op zijn aangezicht ter aarde? En waarom horen we hem snikken? Gena, o God, hoor hoe een boeteling pleit. Omdat de Heere hem naar zich toetrekt. Die hand die op hem rust, die is niet bedoeld om hem weg te duwen, weg te werpen tot in het verderf toe. Maar die hand die op hem rustte, die was bedoeld om hem naar zich toe te trekken. Want hij is barmhartig en genadig en schoon zwaar getergd. Groot van goedertierenheid. Hij wil David niet kwijt. Hij wil David terug hebben. Hij wil David vergeving schenken. En hoewel David dat zich niet bewust geweest is, en hoewel hij dat allemaal niet kon verklaren, maar er was de balsem van de liefde Gods in zijn ziel gedrupt. En daarom stort de mens, ook al is hij nog zo innerlijk stuk en gebroken, zijn hart uit voor het aangezicht van de Heere. En daarom weet hij ook geen beter werk te doen dan als een verslagene van geest tot de Heere te vluchten. Als hij toch ooit weer behouden zou worden en herstel zou kunnen krijgen, dan moet dat bij God vandaan komen. En hij valt God ook nog toe. Als de Heere hem nou weg zou doen, zou de Heere geen onrecht doen. Hij valt God ook nog toe en hij stemt het de Heere toe, Heere. Hij zegt het, Heere, u hebt er recht op dat ik u zou dienen, maar ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En als u mij nou niet meer zou willen hebben, nooit meer zou willen hebben, als ik nou verloren zou moeten gaan, dan kan ik u niets ongerijmds toeschrijven. Maar toch, Heere, gedenk mijner. Als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn, zo zei die moordenaar. Wij waardig, wij ontvangen straf naar wat we verdiend hebben. En toch, Heere, gedenk mijner. Hij kan het niet laten, hart en oog op te heffen naar omhoog. Hoe komt dat? Nou ben ik bij het tweede. En u ziet tegelijkertijd de vervlochtenheid van die twee. Omdat er op dat moment ook geloof beoefend wordt. Geloof in God. Geloof in de genade en in de barmhartigheid en in de liefde Gods. Kun je dat op een rijtje zetten? Nee. Kun je dat allemaal verklaren? Nee. Maar dat hoeft ook niet. God ziet het. Het is zijn werk. Hij herkent het. Kan die moordenaar aan het kruis dat Hij is nog maar pas met de Heer Jezus in aanraking gekomen nadat hij zijn hele leven vergooid heeft. Kan die moordenaar aan het kruis dat allemaal dogmatisch en praktisch bevindelijk verklaren hoe dat nou ligt in zijn ziel? Als hij erkennen moet, wij ontvangen strafwaardig wat we verdiend hebben. En als hij aan de andere tijd, aan de andere kant de Heere smeekt, Heere, gedenk mijner. Hij kan dat niet verklaren, maar het is er. En de Heere hoort het. Het spreekt duidelijk uit zijn woorden. Hij gelooft dat die gekruisigde een paradijs, een koninkrijk heeft. Dat die gekruisigde een koning is. Dat hij die sterven gaat, aan het vloekhout, straks in het koninkrijk zal zijn. Hoe hij het allemaal geleerd heeft. Ach, de gangen van de geest zijn als het waaien van de wind. We weten niet van waar het komt en waar het heen gaat. Maar zo is wel een iegelijk die uit de geest geboren is. Niet waar? En zo is er tegelijk door die geest, die de werkmeester van het geloof is, ook waarachtig en levend geloof in de ziel. En dat gaat beoefend worden. We zagen toch dat vergeving der zonde ontvangen wordt in de weg van bekering. Maar zoals Petrus dat in het huis van Cornelius zei, dat het ook zo is dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving van zonde zal ontvangen. Had de Heere dat al niet duidelijk voorgesteld in een aantal dingen in het Oude Testament? U kent dat gebaar, u kent dat gebruik, dat als een Israëliet naar de tempel kwam met een offerdier ter belijdenis van zijn zonde, dat dan voordat dat offerdier in zijn plaats geslacht werd, die Israëliet een bepaald gebaar moest maken. Hij moest voor dat dier gaan staan en hij moest zijn handen op de kop van dat dier leggen. Om zo als het ware zijn schuld die hij kwam belijden over te dragen aan het offer dat God in zijn plaats wilde accepteren. Over te dragen op dat dier dat voor hem de dood in zou gaan. Hij moest geloven, wat? Dat God gewillig was om een plaatsvervangend offer te aanvaarden. Dat God gewillig was om zijn schuld weg te nemen en een offer voor hem in de plaats te geven. Misschien nog een duidelijker illustratie. Ik denk aan de geschiedenis van de gebeten Israëlieten. De slangen hadden wreedhuis gehouden in het kamp van Israël. En er waren er heel wat die door die vurige slangen waren gebeten. Het was hun eigen schuld, zeker. Ze hadden God weer eens getergd. Ze hadden de Heere aangeklaagd. Ze hadden zich gruwelijk misdragen. En God zond die vurige slangen in het leger. En die beten er. En die gebeten waren, die het gif in de aderen hadden, die moesten sterven. Maar wat een wonder, de Heere gedenkt ook in dat ogenblik weer in zijn toorn aan zijn ontferming. En hij geeft Mozes bevel om een koperen slang te maken. En die op een staak te zetten. En ergens in het midden van het legerkamp van Israël omhoog te heffen. Zodat van links en rechts en van alle kanten de Israëlieten die verhoogde koperen slang kunnen zien. En dan klinkt de belofte uit de mond van Mozes, hem in de mond gelegd door de Heere, dat een iegelijk die gebeten is en die op die slang zien zal, leven zal. En dan zijn er van die Israëlieten die gebeten zijn door de slangen en die opgeschreven zijn ten dode. En er is geen levensverwachting meer. Er ligt zo'n Israëliet te zieltogen in zijn tent. Nog even, misschien een kwartier. En dan zal het leven eruit zijn. Want hij en zijn lichaamskrachten zijn tegen dat dodelijke gif van die slang niet bestand. En dan klinkt daar de stem van Mozes. En dat woord wordt doorgegeven tot in de verste uithoeken van het kamp. De Heer heeft gezegd dat een iegelijk die gebeten is en die op die slang zien zal, zal leven. En dat woord dat dringt nog maar nauwelijks door tot de oren van die stervende. En als hij het hoort, Met zijn laatste krachten probeert hij overeind te komen. En degenen die bij hem in de tent zijn, die helpen hem overeind en die dragen hem naar buiten. En die brengen hem op een plaats waar hij die verhoogde slang kan aanschouwen. En met gebroken blik richt hij zich tot die slang, gelovend dat het woord van de Heere waarachtig is. Dat degene die zien zal, leven zal. En het wonder gebeurt. De krachten die bijna verdwenen waren, ze keren terug. Hij sterft niet, maar hij leeft. God houdt getrouw zijn woord, maar het moest in de weg van het geloof gebeuren. Het moest in de weg van het gelovig zien gebeuren. Hij moest er zijn tent vooruit. Hij kon niet zeggen, wel als het zien van die koperen slang genoeg is, dan kan God mij hier in mijn hoekje in mijn tent ook beter maken. Hij kon niet zeggen, ach wat zou dat nou zien op een stuk koper en dat woord van de Heere dat er dan bij gesproken is. Nee, laat mij maar hier liggen, laat mij maar hier sterven. Zou hij gestorven zijn? Maar het moest zo gaan dat hij in de weg van het gelovig zich verlaten op dat naakte woord van God. Dat hij zo vergeving, nee dat hij zo genezing zou ontvangen. Nou, de Heer Jezus heeft dat beeld zelf gebruikt. Om aan te tonen hoe hij zou zijn en hoe hij zou functioneren als het voorwerp van het geloof in het leven van door de oude slang gebeten zondaren die het gif van de zonde in hun bloedbaan hebben en die er straks voor eeuwig aan zullen omkomen. De Heer Jezus heeft gezegd, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. In de weg van het geloven, eeuwig leven, en ik zeg nu omdat we het daarover hebben, vergeving van zonden ontvangen. Wat is dat dan voor geloof? Ja, dat is geen surrogaatgeloof, dat is geen namaakgeloof, dat is geen tijdgeloof, dat is een waarachtig en een levend geloof. Dat is een geloof dat zich tot de Heere wendt als een smekeling. Daar zie je het in elkaar grijpen, zei ik al, bij die tollenaar. Schuldbelijdenis deed hij. Hij had het over, wees mij de zondaar genadig. Maar het is tegelijkertijd bij de schuldbelijdenis en bij het boete doen en bij het bekeer, bij de bekering, geloofsbeoefening. Wat gelooft hij dan? Dat God genadig is. Hij bidt toch om genade? Die moordenaar aan het kruis. Hij gelooft dat de Heere een koning is en een koninkrijk heeft en straks macht heeft om hem door de dood heen toch nog te gedenken. Gelooft hij toch? Wat gelooft David als hij als een boeteling voor het aangezicht van de Heere neergevallen is en zijn schuld beleidt in de 51ste psalm, dat de Heere genadig is, dat de Heere barmhartig is, dat de Heere een ontfermer is. Wat gelooft een arme zondaar? Ach, hij mag het misschien zelf geen geloof noemen. En misschien als je tot hem zou zeggen dat hij gelooft, dat hij het hoofd zou schudden, omdat hij het er niet voor houden durft. Maar hij gelooft, en daarom gaat hij naar de troon der genade, dat er bij de Heere vergeving is. Is er voor hem vergeving? Nou, daar mag hij nog vraagtekens bij zetten. En grote en vele vraagtekens ook, want je hebt het zo verdorven en verkorven, nietwaar? Maar er is vergeving. De Heere, we zagen het toch, trekt zo iemand toch zelf naar zich toe. En als hij het hart verbreekt onder de slagen van zijn geest, dan stort hij niet alleen zijn liefde in het hart uit, maar dan werkt hij daar tegelijkertijd het beginsel van het waarachtige geloof. En dat geeft worstelingen met de Heere. Dat doet juist tot de Heere terugkeren. Dat doet juist de Heere aanroepen. En als het God behaagt om dat geloof te voeden en te sterken en te onderhouden en op te doen wassen. Dan richt de Heere zelf, denk weer aan die geschiedenis van de koperen slang, dat brekende oog, dat geloofsoog, dat zoveel niet presteren kan. Wat doet een oog als het ziet? Dat oog doet eigenlijk niks. Dat oog ontvangt alleen het beeld van wat je daar in de verte ziet. Dat voorwerp, die koperen slang, wordt weerspiegeld op het netvlies van het oog. Meer doet dat oog niet. Maar dat is genoeg om te zien, om te ontvangen, om gezond te worden. Wat doet het geloofsoog? Dat doet eigenlijk niets. Maar als de Heere het behaagt om voor dat geloofsoog die verhoogde zaligmaker voor te stellen, die gekruisigde Christus in zijn gewilligheid, in zijn zelfovergave, in zijn dierbaarheid, in zijn noodzakelijkheid, als het de Heere behaagt een indruk te geven van wie hij is en van wat hij ervoor overgehad heeft, als het Heere behaagt om dat gekruisigde lichaam en dat vergoten bloed van zijn dierbare zoon aan die arme en verslagene van geest voor te stellen, dan mag dat geloofsoog dat beeld van die zaligmaker opvangen. En dan mag, ik ga een stap verder, net als die Israëliet die met zijn offerdier naar de tempel kwam. En hij de priester om onderwijs vroeg en de priester hem dan zei, ga nu daar staan. En leg je handen op de kop van dat dier. En draag zo je schuld aan dat dier over. En dan zal ik dat werk doen. Dat dier slachten tot een offer in uw plaats. Dan mag zo'n begenadigd mensenkind onder de leiding en onder de invloed van de Heilige Geest die uitlokt tot Christus. Hij zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus toch. Dan zal zo'n zondaar onder de leiding door de vrijmoedigmakende genade van de Heilige Geest ertoe mogen komen, niet om die Christus alleen te aanschouwen, om hem te zien in zijn gewilligheid, maar dan wordt hij er ook toe uitgenodigd, uitgelokt. Nee, dan legt de Heere zelf beslag op die hand, die bevend en vrezend uitgestrekt wordt, maar die dan toch zo dat offer mag aanraken en toe-eigenen. En Thomas zegt, mijn Heere en mijn God. Langs die weg, gemeente. Langs die weg geeft de Heere deel aan die weldaad. De vergeving van zonden. Is dat in uw leven nou werkelijkheid geworden? Zijn uw zonden vergeven? Bent u in de weg van bekering en geloof aan de weet gekomen dat de Heere ook uw misdaad, uw boze daad, genadig weggenomen heeft? Ach, u zegt, was dat nou maar waar? Ik ben zo onwaardig. Dat geloof ik. En dat weet God ook. Maar de Heere heeft er nog nooit één vergeving geschonken omdat hij het waard was. Hij heeft altijd vergeving geschonken alleen omdat hij genadig is. Dus dan is uw onwaardigheid tenslotte geen obstakel meer, althans voor de Heere niet. Zoek het dan, waar u het krijgen kunt. Ach, zegt een ander, dat heb ik al zo lang gedaan. Gezocht, geklopt, gevraagd, gesmeekt. Is dat waar? Wilt u het dan eigenlijk wel hebben? Ja, natuurlijk wil ik het hebben. Wie zou zo'n weldaad niet willen hebben? Wilt u het hebben op Gods voorwaarden? Wilt u het hebben als een arme zondaar, die ook als een arme zondaar in de beleving voor Gods aangezicht buigt? Wilt u het hebben op conditie dat u ook uw zonden zult loslaten? Dat u zult volgen? Dat u zichzelf zult overgeven? En dat er niets meer voor u overblijft dan die enige borg en middelaar Jezus Christus. En dat je ook met je eigen godsdienst nog om zult komen. En dat je met je eigen vroomheid ook nog verloren moet gaan. O
Oh, we kunnen onszelf ook in de weg staan. En onszelf ook wijs maken en verbeelden dat we het zo graag willen hebben. Maar ons hart, en het dient onderzocht te worden, is een arglistig hart. O, wees toch een ernstig zoeker naar dit heil. Ik zeg het nogmaals, we hebben het nodig. En als God dan tegen u zou zeggen, wat kunt u nou voor uzelf zeggen? Zeg dan maar, Heere, ik beroep me op de Heere Jezus Christus. Zie mij aan in hem. En als God dan tot u zou zeggen, en waarom zou ik u vergeving schenken? Zeg dan maar, Heere, doe het om uw grote naams wil. U hebt toch gezegd. U hebt het toch zelf gezegd, Heere, dat u boetvaardige zondaars vergeving wilt schenken om uw naams wil. Pleit dan maar niet op iets van uzelf. Maar zoek het leven dan maar buiten uzelf. Ga dan maar buiten de tent. En richt uw ogen op die verhoogde zaligmaker. En vertrouw maar eenvoudig. En zo gaat het dan. Op dat woord, op dat onfeilbare en onkreukbare woord van de Heer. Hij heeft het zelf gezegd. Die gebeten is. En die op die slang zien zal. Die zal leven. Hoop op zijn woord. Amen.
Amen danken. Heere, wat hebt u veel te geven. En wat is er in dat volbrachte middelaarswerk van de Heere Jezus Christus toch een oneindige heerlijkheid en zaligheid. Deze weldaad waar uw woord vanavond van sprak hoort er ook bij. En wat een weldaad is dat al, de vergeving van zonde. O God, wij bidden u, geef er ons kennis aan. Geef er ons behoefte aan allereerst. Maak er plaats voor. Maar geef dat we dan ook de weg mogen gaan. En dat we dan vrijmoedig gemaakt mogen worden. Om als een tollenaar smekeling te worden aan uw troon. En tegelijkertijd geloof te beoefenen dat gij genadig zijt. Heere, schenk ons de blik van de gebeten Israëliet op het voorwerp des geloofs. En schenk ons geloof in de belofte die gij gesproken hebt. Dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft. Niet zal verderven, maar eeuwig leven zal hebben. O Heere, pas uw woord toe aan onze harten. U kent ze in ons midden die met deze dingen werkzaam zijn. Die naar deze heils, deze genade weldaad uitzien. Die allerlei bezwaren hebben, die allerlei tegenwerpingen hebben. En vaak alleen maar voortkomend uit ongeloof, uit klein geloof. Maar wil door alles heen breken, Heere. En deze genade weldaad rijk en heerlijk tot openbaring brengen. En als we zonder de kennis van deze zaken voortleven en ons er ook niet om bekommeren, Heere. Zet ons, dan is een ogenblik stil bij de vraag hoe wij straks ooit met al de zonden van ons leven op ons rechtvaardig zullen kunnen verschijnen voor God. Dat kan nooit, Heere. En als dat dan nooit kan, laat het ons dan uitdrijven tot u. Om door u gered geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen ter bekwamer tijd. Wees nu met ons, zegen ons. Ook in de week die wij zijn ingegaan. Sterk ons tot alles waartoe gij ons roept, Heere, en bewaar ons voor de zonde. Voor alles waarmee wij tegen uw heilig gebod zouden overtreden. En alles waarmee wij u zouden onteren en gerieven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 32, het derde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.